people should speak. You should go out and vote. You're in voting now. Vote and let your senators know how strongly you feel. Vote now.
Are you going to pack the
Make
court?
Sure you, in fact, let people know you're a senator. I'm not going to answer the question.
Why
because,
would you answer that
because
question?
Because the
you
question is,
a lot of new Supreme Court justices, radical
question,
left.
Will you shut
who is
up,
on,
man?
Listen, who is on your list, Joe?
This
Who's
is
on your
so
list?
Right.
Gentlemen,
this is,
I think
this
we've
is
ended
so
this.
He's going to pack the court.
We have
not going to give a list.
We have ended this segment. We're going to move on to the second segment.
That was really a productive segment, wasn't it? Keep yapping, man.
The people understand, Joe.
They
47
do.
Years, you've done nothing. They understand.
Oh. All right. Je hoort natuurlijk Donald Trump en Joe Biden met elkaar in debat onder leiding destijds nog van Chris Wallace. Het was het eerste debat en het was een chaotisch debat. Daarna is er nog een ander debat gekomen en vanwege corona ging het derde debat niet door. Dus de twee heren krijgen dit jaar een nieuwe kans om met elkaar de degens te kruisen. Maar het is maar de vraag of die serie debatten er ook echt wel gaan komen. Ja, en laat ik maar meteen met de belangrijkste reden beginnen waarom dat is. De afgelopen weken is er een discussie ontstaan over of de president wel met Donald Trump in debat moet. En vanuit de Democratische Partij zijn er eigenlijk twee redenen voor. De eerste reden is de reden die ook publiekelijk wordt gedeeld. En dat hoor je ook heel veel commentatoren zeggen. Ze zeggen eigenlijk allemaal, dit zijn geen normale verkiezingen. Het is niet zo dat het hier gaat over de een die lagere belastingen wil, de ander hogere belastingen, de een die het recht op abortus wil beperken, de ander die het weer uitbreiden, noem het allemaal maar op. Nee, zeggen de democraten en ook progressieve commentatoren, en trouwens ook wel een paar conservatieve commentatoren. Het gaat deze verkiezingen over het behoud van onze democratie. Donald Trump, willen ze daarmee maar zeggen, is geen normale presidentskandidaat. En dat betekent ook dat je hem niet moet normaliseren. En de vorige keer is Biden inderdaad met hem in debat gegaan. Maar dat kan hij niet nog een keer doen, omdat sindsdien er iets gebeurd is na die laatste debatten. En dat is namelijk 6 januari, hè, de Capitoolbestorming. Dat was toen nog niet gebeurd, terwijl je toen natuurlijk ook al hè, in het najaar van 2020 kon zeggen dat Trump geen normale kandidaat was. Maar hij is een lijn overgegaan, een rode lijn overgegaan door die Capitoolbestorming, door eigenlijk te willen blijven zitten terwijl hij de verkiezingen verloren had. Trump is daarmee, en ook wat hij nu zegt, hè, dat hij nu al twijfelt over de mogelijke uitslag, dat hij denkt dat de Democraten de verkiezingen gaan stelen. Ook nu is hij daarmee al eigenlijk een soort dictator in wording. En dus zeggen al die commentatoren en ook democratische politici, als je met hem in debat gaat, dan normaliseer je dat eigenlijk. Want dan heb je een debat en dan praat je mogelijk hierover. Het is te hopen dat je ook praat over wat er op 6 januari is gebeurd en of hij wel of niet die uitslag in november 24 zal accepteren. Maar ja, dat doe je hoogstens een kwartiertje. En vervolgens ga je naar een ander onderwerp. Abortus, belastingen, de economie, buitenlandbeleid, et cetera. Dus dan wordt het slechts één van de vele onderwerpen die er zijn. Dat zou een fout zijn. En dus groeit de roep in Team Biden om die debatten niet te organiseren. Dat is, wat ik al zei, de eerste reden. De tweede reden is een gelegenheidsargument. Dat hoor je ze niet zeggen voor de schermen, maar achter de schermen natuurlijk wel. De afgelopen jaren is Biden flink verder afgetakeld als het gaat om zijn wijze van communiceren. En zij denken dat als ze hem 3 keer met Trump in zo'n debatarena neerzetten, dat dat wel eens mogelijk desastreus voor de president kan aflopen. Dat willen ze gewoon niet doen. Dat is nog eens een gelegenheidsargument wat erbij komt. Ze zouden het mogelijk wel doen als Joe Biden heel erg achter zou staan in de peiling, hè, want dan moet je wat. Ja, de huidige peilingen die geven een gelijk stand ongeveer weer. Hè. Beide kandidaten zitten op gelijke hoogte. Dus ja, waarom zou je dan in debat gaan als je denkt dat dat voor jouw kandidaat een enorm groot risico is? Nou, even de geschiedenis van de presidentsdebatten. Die begonnen in de jaren 60 tussen twee kandidaten die we allemaal nog wel kennen. John F. Kennedy en Richard Nixon. Jullie weten het waarschijnlijk allemaal wel, maar het is inmiddels geschiedenis dat Richard Nixon een beetje ziekjes was, daardoor een beetje het warm had, een beetje zweten. En John F. Kennedy was natuurlijk van zichzelf al een charismatische, jonge kandidaat. En dat leidde er ook toe dat toen dat presidentsdebat was geweest, dat de mensen die naar de televisie keken John F. Kennedy als winnaar aanwezen, maar de mensen die via de radio hadden geluisterd, en het waren nog steeds de meeste Amerikanen destijds, vonden Richard Nixon de winnaar. Nou, dat zegt natuurlijk iets over de kracht van televisie. En Sindsdien zijn die debatten niet meer weg te denken uit de Amerikaanse politiek. En de afgelopen decennia is er een traditie ontstaan waarin er eigenlijk in het najaar, in september en oktober, 3 presidentsdebatten zijn tussen echt de kandidaten namens de 2 grote partijen. En dan heb je altijd nog een vice-presidentsdebat. Ik heb hier vaker fragmenten laten horen uit 1992, hè, toen de onafhankelijke kandidaat Ross Perot meedeed. Nou, toen bestonden die debatten uit 3 personen, 3 presidentskandidaten, 3 vice-presidentskandidaten. Maar ook toen was de opzet hetzelfde, namelijk 3 keer een debat tussen de grote kandidaten, de echte presidentskandidaten, en 1 keer een vice-presidentsdebat. Er wordt een beetje gespeeld met het format. Vroeger was het zo dat ze allemaal achter zo'n spreekgestoelte stonden. Dat veranderde in 1992, omdat Bill Clinton heel veel succes had in het land met town hall meetings, waarbij hij eigenlijk in een sportschool stond tussen mensen in. Hè. De mensen zaten in een soort arena setting om hem heen. En eigenlijk zei, ja, ik kom u niet zoveel vertellen, u mag mij gewoon vragen stellen. En sindsdien is dat ook een vast onderdeel geworden van de presidentsdebatten. En als beide kandidaten het ook goed vinden, dan is vaak er ook nog een debat bij waarin ze het niet tegenover elkaar staan, maar zitten. Dus met andere woorden, je hebt altijd een presidentsdebat tussen de presidentskandidaten die beide achter een spreekgestoel te staan. Er is altijd een town hall meeting, waarin ze dus staan voor een krukje en vragen van het publiek beantwoorden in plaats van een presentator. En dan heb je vaak als derde debat opnieuw een presentator die de vragen stelt, maar dan staan ze niet en dan zitten ze. Maar het kan soms zijn dat kandidaten zeggen, weet je wat, wij staan liever, dus dan doen ze die zittende optie niet. De vicepresidentskandidaten mogen er ook uit kiezen of ze willen staan of zitten. Maar dat zijn een beetje de 4 debatten in totaal die altijd plaatsvinden. Nou, in 2020 was het net even anders door, ik zei het net, corona. Trump had een coronabesmetting. Daardoor ging het tweede debat niet door. Dat zou het town hall debat zijn. Maar goed, daar zou toch al aan gesleuteld worden. Want een town hall tijdens corona kon ook niet echt. Dus die optie werd sowieso al aangepast naar een normaal debat. En dus zouden er 3 normale debatten zijn waarin de kandidaten op afstand van elkaar achter een spreekgestoel te stonden. Nou, dat zijn er dus 2 geworden door die coronabesmetting van Trump. Nou, of dit jaar dus die debatten plaats gaan vinden, weten we niet. Trump vraagt al heel lang voor debatten, maar het is ook logisch. Die is de uitdager die zegt van, hè, we moeten het eigenlijk helemaal anders doen. Die standaard 3 debatten, vergeet dat. We moeten misschien wel 10 keer met elkaar in debat. Ja, dat doe je altijd als je ergens wat wil halen. Ik weet nu wel in 2008, hadden zowel John McCain, die toen de Republikeinse kandidaat was, als Barack Obama namens de Democraten allerlei nieuwe ideeën ook over die debatten. John McCain zei ook, hè, we moeten misschien wel 10 keer met elkaar in debat door heel het land. En mensen heel veel vragen laten stellen. Nou, Obama vond het ook een goed idee. Tot hij zag dat hij in de peilingen zo ver voor stond, dat hij dacht van, ja, waarom zou ik een risico nemen door 10 keer met John McCain in debat te gaan? Laat ik het maar bij de standaard 3 keer houden. Dus er is altijd wel een beetje gedoe over die debatten, maar ze gaan wel altijd door. Nou, daar is nu dus twijfel over door wat ik net zei. De oproep binnen de Democratische Partij en ook wel binnen de progressieve media aan Joe Biden om dat dus niet te doen, omdat Trump geen normale kandidaat is. En dat heeft weer de grote televisienetwerken die debatten altijd uitzenden ertoe geleid om een brief te sturen. Die hebben een gezamenlijke brief gestuurd deze week, een soort brandbrief, waarin ze zeggen, geldt voor ABC, maar ook CBS, NBC en nieuwszenders als CNN en Fox News. Maar ook C-SPAN, politieke zender, PBS, de publieke omroep van Amerika. Die hebben allemaal dezelfde brief getekend, waarin ze zeggen, het is in het belang van de Amerikaanse kiezer om die presidentsdebatten te organiseren. Er is eigenlijk niets wat in de buurt komt van zo'n debat, omdat het de enige keer is dat beide kandidaten op één podium staan en dus voor kiezers heel makkelijk te vergelijken zijn met elkaar. Dat is maar alleen tijdens dat moment dat dat gebeurt. En dat klopt, want in Nederland zie je politici elkaar nog wel eens de degens kruisen, hè, in de Kamer. Of soms zitten ze allebei bij Op 1 of bij een ander programma. Dat is in Amerika natuurlijk niet zo. Dus er is maar één moment dat je ze echt met elkaar, ja, op hetzelfde moment kunt vergelijken. En dat is tijdens die debatten. Daar hebben de zenders een punt mee. Bij die zenders is er natuurlijk ook een andere onuitgesproken reden. En dat is dat het natuurlijk ontzettend veel kijkers oplevert en ontzettend veel spektakel, waar ze wekenlang lol aan hebben. En dat speelt natuurlijk ook mee. Het gaat ook gewoon om geld. Nou, wat denk ik? Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik neig ernaar om te denken dat Biden mogelijk binnenkort een verklaring uit zal doen waarin hij voorsorteert op het niet houden van die debatten. Als ik zijn communicatieadviseur was, dan had ik misschien de tip gegeven om bijvoorbeeld te zeggen, weet je wat, ik wil best met Trump in debat, maar dan moet hij nu zeggen dat hij de verkiezingsuitslag accepteert, ook als hij verliest. No if, buts and whens, geen maar erbij. Ongeacht de uitslag, ik accepteer die verkiezingsuitslag. Als hij dat doet, dan wil ik best met hem in debat, maar zolang hij dat niet blijft doen, doe ik dat niet. En nou ja, Trump kennende zal hij zeggen, ik accepteer het alleen als ik win, of ik accepteer het wel, maar als er overduidelijk gejoemeld is, dan wil ik toch A, B of C kunnen zeggen. Nou, dat geeft Biden dan weer de mogelijkheid om toch onder die debatten uit te komen. Ik denk dat hij zoiets zou kunnen zeggen. Misschien doet hij dat ook wel. En ja, of die debatten dan uiteindelijk doorgaan, ik weet het niet. De traditie is wel heel erg sterk om het wel te doen. Ik denk toch dat er een grote kans is dat die debatten niet doorgaan. Omdat ja, Biden natuurlijk vanuit zijn gezichtspunt bezien gelijk heeft dat Trump geen normale kandidaat is. Hè. Vanuit de Democraten bezien is Trump dat natuurlijk ook helemaal niet. En heel eerlijk, jullie weten, ik kies geen kant. Maar iemand als Trump, die ook 6 januari veroorzaakt heeft en nu weer zegt dat er mogelijk heel veel fraude plaats gaat vinden, terwijl daar geen bewijzen voor zijn, althans niet op de schaal waarop Trump zegt, is daarmee natuurlijk ook geen normale kandidaat. En ik denk dat even belangrijk is, en dat is denk ik de voornaamste reden dat de Biden-campagne die debatten mogelijk aan zich voorbij laat gaan, dat ze als de dood zijn om Biden 1,5 uur lang 3 keer naast Trump op zo'n podium te zetten. Dus ik denk dat er een grote kans is dat die debatten niet doorgaan. Goed, tot zover wat je wat mij betreft even moest weten. Dan aan jullie vragen die jullie weer keurig hebben opgestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, ik krijg weer heel veel vragen naar aanleiding van mijn laatste VI-optreden. Dus die vat ik maar even samen als, vond je het niet vervelend dat je geen enkel verhaal kon afmaken? Ja en nee. Ik moet zeggen, toen ik wegreed afgelopen dinsdag bij VI, toen dacht ik bij mezelf, nou, dat was een lekkere uitzending. Ik heb werkelijk waar geen één verhaal helemaal kunnen vertellen. Ik heb wel veel kunnen zeggen, maar geen één verhaal echt af kunnen maken. Maar dan merk je dat je van heel veel mensen hartstikke leuke reacties verder krijgt. Omdat mensen gewoon met plezier hebben zitten kijken. En dat heb ik ook daarna in de wandelgangen nog tegen Wilfred gezegd. Natuurlijk, als ik daar op die kruk zit, dan denk ik, ik wil even, nou, in het geval van dinsdag, iets vertellen over juryrechtspraak in Amerika. Waarom dat in de Trumpzaak belangrijk is. Even iets over de verhouding tussen Bibi Netanyahu en Joe Biden. En ja, dat had ik dan het liefst wat uitgebreider willen doen. Maar ja, als ik dan zoveel positieve reacties krijg dat mensen een leuke uitzending hebben gehad waarin veel gelachen werd, dat bewijst ook maar weer wat ik al vaker denk, namelijk dat mensen, en René van der Gijp zegt het ook altijd, mensen willen gewoon lekker relaxen op zo'n avond. Even iets kijken wat fijn wegkijkt. Even kijken naar mensen die voelen als vrienden van je en daarvan genieten. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit wat er gezegd wordt. En ik heb toch nog wat punten kunnen maken over het juryrechtspraak en hoe belangrijk dat is. En ook nog eens over Bibi en Biden. Nou, had ik het langer willen doen, ja, maar ik kijk zeker niet met een ontevreden gevoel op die uitzending terug. Sterker nog, als mensen daar een fijn gevoel van krijgen, dan krijg ik dat ook. En heb ik dat dus ook. Goed, dan een vraag van Colin. Hey Raymond, vraag je, de rechtszaak van Trump in New York is voor de Amerikanen en de rest van de wereld niet te volgen via een livestream. Is dat nu slim van de rechter om dat niet toe te staan en daarmee een groot mediacircus te voorkomen? Of juist een beetje on-Amerikaans? Want O.J. Simpson, maar ook Depp versus Heard waren wel seconde voor seconde te volgen. Ja, Colin, hij wil inderdaad daarmee een mediacircus voorkomen. En hij wil ook voorkomen dat Trump daarmee doet wat hij ook al zegt dat hij vaak doet. Namelijk dat hij campagne gaat voeren vanuit de rechtszaal. Dus ik denk dat vanuit die optiek bezien, want die optiek heeft de rechter, dat het slim is om dat zo te doen, ja. Dan een vraag van Marcus, die zegt, hoi Raymond, ik ben al een aantal weken fanatiek luisteraar van je podcast. Ik heb een vraag voor je met betrekking tot de vergroting van de verdeeldheid tussen links en rechts in de VS en het gat dat daardoor ontstaat in het midden. Op welke termijn acht jij de kans groot dat zo'n middenpartij de verkiezingen kan winnen en welke trend is daarover te vinden tijdens de afgelopen verkiezingen? Ja, Marcus, goede vraag. Ik heb alleen slecht nieuws voor je als jij tenminste zou hopen dat zo'n middenkandidaat er komt. Ja, mensen zijn ontevreden met beide kandidaten, zeker nu. En de afgelopen jaren zie je al dat mensen eigenlijk steeds vaker ontevreden zijn sowieso over beide partijen. Dus er is een mogelijkheid voor een onafhankelijke kandidaat. Alleen dan denk ik nog steeds niet dat die mogelijkheid groot genoeg is om te kunnen winnen. Een van de trends achter Trump is nou eenmaal, vind ik, denk ik, dat het twee-partijenstelsel in Amerika muurvast zit. Dat is ook de reden dat die verkiezingen steeds vaker een soort wij tegen zij verkiezingen worden. Het systeem in Amerika zit zo erg aan elkaar met en een districtenstelsel op allerlei niveaus en vervolgens ook nog een winner take all systeem, dat het heel erg moeilijk is voor andere partijen om daar een soort deuk in een pakje boter mee te slaan, omdat 10%, 20%, 30% van de stemmen halen is gewoon vaak niet genoeg. 35% is misschien genoeg, maar dan zit je meteen wel heel hoog. Dus ik denk eerlijk gezegd, ja, ik zie de komende jaren niet een onafhankelijke partij doorbreken of zo'n middenpartij doorbreken. Er zullen pogingen toe worden gedaan. Ik denk zeker als Trump en de Trumpisten het lang voor het zeggen blijven houden in de Republikeinse Partij, dat er misschien stemmen op zullen gaan om een nieuwe conservatieve partij op te richten daarbuiten. Maar ja, dan heb je toch vooral als resultaat daarvan dat je Trump dwars zit. En dat is dan misschien hartstikke leuk. Maar dat wil niet zeggen dat je dan de verkiezingen wint. Sterker nog, daarmee garandeer je eigenlijk dat de Democraten alle verkiezingen winnen. Dus ik zie geen beweging waarin een middenpartij een grote rol gaat spelen. Al is daar wel veel animo voor. Voor in ieder geval een onafhankelijker geluid dan alleen maar republikeins of democratisch. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Blijf die opsturen. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn, zoals jullie weten. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.